Daaf, en nu gaan we het hebben over relatietherapie. Françoise Chombard, niet schrikken.
Ik schrik daar niet van.
Het is geen onderwerp dat jij hebt aangebracht.
Ook belangrijk.
Ervaring mee?
Met relatietherapie zelf niet, nee. Maar relaties zijn zeer belangrijk in het leven van mensen.
Dat is absoluut waar. En vader en moeder Klaas, die hebben wel ervaring met relatietherapie. Vader en moeder Klaas zijn de ouders van Virginie Klaas. Begint er een licht te branden. Die is ooit Miss België geweest. En wat er verder niet toe doet trouwens, dat Miss België geweest zijn. Wel belangrijk in deze is een ruzie tussen haar pa en haar ma. Een grote ruzie, want moeder Klaas had een keukenmes in de hartstreek van haar man geplant. Vader Klaas overleefde en moeder Klaas moest voor de rechter verschijnen. Kwam daar aanzetten, ostentatief, hand in hand met vader Klaas. Hebben we uitgebreid kunnen lezen in de gespecialiseerde pers, ook in de niet gespecialiseerde pers trouwens. Het verhaal stond overal. Het is ook wel een raar en bijzonder verhaal. Hè? Ik zie jou schrikken. De hernieuwde liefde na alle zware voorvallen is te danken aan relatietherapie, zo heeft het koppel verklaard. En nu zijn wij wel eens benieuwd wat daar gebeurt in relatietherapie als ze dat soort scheve relaties weer recht krijgen. Vermits jij niet kan getuigen, Françoise Chombard, zullen we het aan iemand anders moeten vragen. Vanessa Meldermans, goedemorgen. Relatietherapeute uit Mechelen. Ik moet eerst vragen met welke wagen jij van Mechelen naar hier bent gekomen.
Ik ben met mijn eigen wagen naar hier gekomen met een Audi.
Zitten daar chips van Melexis in?
Wel, blijkbaar. Ik heb eventjes al gecheckt en blijkbaar zitten er heel veel chips in.
Want jij dacht eerst in eerste instantie van niet, maar bij nadere instantie of
Ze zitten allemaal verstopt.
Ja.
En waar zitten ze dan?
Ze zitten overal, in de airconditioning, waarschijnlijk in de zetels, in de zetelverwarming of koeling, in de motor vooral. Ze zitten een beetje overal.
Straks zeg je nog dat ze vanzelf bijgroeien ook.
Dat zou fijn zijn, moeten we eens
dat is
kijken.
Niet zo. Enfin, de vraag is een andere. Hè. Zou jij dat ook kunnen als de een van de koppel de ander een mes in het hart heeft gestoken? Zo'n koppel toch weer zover krijgen dat ze er samen voor gaan en dat ze nog lang en gelukkig leven?
En bedoel je dan ik als persoon?
Ja, als relatietherapeute natuurlijk.
Ja, uiteraard. Ja. Zou ik dat kunnen? Ik denk dat elke relatietherapeut... dat kan als hij of zij de juiste match met het koppel, de juiste klik heeft als het koppel zich op hun gemak voelen bij de relatietherapeut en vice versa. En er kan samen aan de slag gegaan worden.
Ze moeten het willen. Hè?
Ja,
ze moeten,
inderdaad. Dat is anders, heel belangrijk. Ja.
Ze wilden dat al, hè? Anders waren ze niet naar de therapeut. Ze stappen toch ook.
Sowieso, dat is de allereerste voorwaarde. Dat is ook de voorwaarde die wij als relatietherapeut de eerste 10 minuten bevragen. Dat is of beide partners effectief de wil hebben en het engagement hebben om beide te werken aan de relatie en vooral ook aan zichzelf, aan hun stuk, aan hun aandeel in de relatie.
Ja, krijg je vaak het antwoord van een van beide? Nee, eigenlijk wou ik niet, maar moest ik van de ander?
Wel, zo op een eerste gesprek gebeurt het wel vaker dat één partner de trekker is en de andere is de volger. En dan krijg je wel eens uitspraken als... voor mij hoeft het niet, maar het is belangrijk voor mijn partner. Dus ik doe het voor haar of voor hem.
Maar dan zegt hij toch eigenlijk, voor mij hoeft deze relatie niet weer goed te komen.
Voor mij hoeft de relatietherapie niet. Ik denk dat ik zonder kan, maar ik wil het een kans geven. Hè. Dus het is dan heel belangrijk om inderdaad dan gaan uit te klaren wat hij of zij juist zegt, hoeft de relatie niet meer of hoeft de relatietherapie niet. En vooral dan op het positieve gaan spelen van ja, maar u zit hier wel. Dus blijkbaar is er wel engagement naar uw partner om hier te zitten.
Of is het een hele dominante partner? Dat kan ook.
En ja, het is dan aan ons om dat een beetje duidelijk te krijgen. Duidelijk voor beide partners.
Slik jij dan niet als therapeut? Oh nee, dit soort situatie, dat wordt hard werken.
Ja, maar hard werken is oké, geen probleem.
Het voorval waar we vertrokken zijn, dat moet je zien als een passioneel voorval, zou Jeffermassen zeggen.
Ja, klopt. Ja.
Stel, zo'n koppel komt bij jou.
Ja.
Hoe zou je beginnen? Eerst testen van, willen ze allebei? Ja, ze willen allebei.
Ja,
met een beetje wringen en een beetje tegensputteren. Ze zitten er allebei.
Ja,
we willen allebei weer een goede relatie.
Ja, ik zou daarmee aan de slag gaan, zoals in ieder ander koppel. In die zin klinkt een beetje raar, maar ik zou de feiten die gebeurd zijn, uiteraard is dat niet goed te keuren. Los daarvan, ik zou dat proberen te beschrijven als een symptoom. Er is een symptoom van iets onderliggend, iets dieper. En we gaan daar naar kijken. Wat heeft er nu geleid? Waarom dat die vrouw op een bepaald moment haar frustraties niet meer op een oké manier heeft kunnen uiten, maar op zo'n foute manier. Hè?
Meneer kan niet praten. Zullen we dan invullen? We gaan weg van dat koppel, hè? Maar dat zijn zo de clichés, hè? Meneer kan niet praten.
Ja, ja.
Over de echte problemen.
Ja, dat zou kunnen. En als we dat duidelijk hebben, dan is het aan ons om. En nu gaan we daar wel over praten. En nu gaan we leren hoe jullie daar wel over kunnen praten. Totdat we een evenwicht bekomen dat het oké is voor mevrouw, dat ze er voldoende kan over praten. Maar uiteraard voor meneer ook nog in evenwicht is. Hè.
Die er niet de hele tijd over moet praten.
Ja, voilà. Dus iets tussen de beiden.
En
iets
doe je
in het
aan
midden.
Een soort van individuele therapie ook? Zo kijken naar achtergronden, familiale situaties, ja. Trauma's eventueel?
Ja. Wat eigenlijk een beetje mijn vaste patroon is, mensen komen bij mij in een eerste gesprek, een kennismakingsgesprek, waar we dan zo gaan uitleggen, kijk, wat is een beetje de weg die we ongeveer bewandelen? Een beetje gemiddeld, want elk koppel, elk persoon is anders, dus dat kan altijd ingevuld, een beetje aangepast worden. Een eerste gezamenlijk gesprek, dan eerst met partner 1 een individueel gesprek, dan met partner 2 een individueel gesprek, waar je eigenlijk exact dezelfde zaken in grote lijnen weer gaat bevragen. Uiteraard moet je daar wel aan beide partners dus toestemming voor vragen en hen ook kaderen van waarom wil ik met hen even alleen praten. En dat is niet om geheimen te bespreken, maar dat is dan vooral wat u zegt, om een beetje naar die zaken uit het verleden te gaan kijken, naar opvoeding, naar de kindertijd. We gaan een aantal dingen in kaart brengen van hoe was het in uw stamgezin? Hoe was dat vroeger? Hoe deden uw ouders dat? Want we zien dat die toch vaak nog doorsijpelt in het latere leven. Hè. Mensen hebben bepaalde manieren van omgaan, bijvoorbeeld met een ruzie of dergelijke aangeleerd. Hè. Ze hebben eigenlijk als kind altijd gezien, als mama boos werd, ja, dan papa die zei niks, die ging gewoon weg en die verdween 2 dagen bijvoorbeeld. Dan is dat een manier waarop dat zij hebben aangeleerd om te gaan met een ruzie. Hè. En omdat ik dan volledig mijn aandacht aan die ene partner zou kunnen geven, vraag ik eigenlijk de toestemming aan de andere van, mag ik een gesprek met hem alleen doen?
Ja, want mijn volgende vraag was, waarom mag die andere dat niet horen? Waarom mag die daar niet bij zitten? Het zou toch zeer leerrijk kunnen zijn?
Ja, die mag daarbij zitten, maar dus vooral omdat ik eigenlijk met een koppelgesprek moet ik constant de beide aandacht geven en heel erg daar het evenwicht en de onpartijdigheid in bewaren. Als het dan een uur aan een stuk alleen maar over één partner gaat, dan zit die in tweede daar letterlijk een beetje voor spek en bonen bij.
En dan wordt hij misschien boos en wordt hij weg zoals hij dat vroeger heeft geleerd.
Ja, voilà.
Wat zou een moeilijker baan zijn, mevrouw Chombard, CEO van Melexis of relatietherapeute?
Oh, ik denk iedereen zijn talent, dus daar heb ik waarschijnlijk minder talent voor.
Laten we nog eens concreet worden, hè? Zo, koppels waarbij de ene de dingen wil uitpraten en de andere niet.
Ja.
Je zegt, je moet daar een middenweg in vinden, maar hoe kun je leren praten? Hoe kun je dat leren? Je kunt dat of je kunt dat niet?
Ja, ik denk dat we nog eerder een stap terug moeten gaan. Als u zegt, van de ene wil veel praten, de andere niet, dat we gaan kijken, waarom wil die ene nu veel praten en waarom wil die andere nu absoluut niet praten? Hoe komt dat? Waar is dat? Misschien komen daar ineens wel verklaringen naar boven waar ze misschien zelf niet altijd bewust van zijn.
Geef ze een voorbeeld van zo'n verklaring.
Ja, omdat ze eigenlijk het nooit geleerd hebben. He, ze kennen maar één manier en dat is zwijgen, aanvaarden of stil zijn en weggaan of stil zijn en ondergaan. Ze hebben dat eigenlijk nooit geleerd van ik mag ook een mening hebben en ik mag iets zeggen. Of anderzijds mensen die denken communiceren over een moeilijk thema is ruzie maken. Of communiceren over een moeilijk thema is mijn partner kwetsen. Dat hoor ik heel vaak. Ik wil dat niet zeggen, want dan ga ik haar of hem kwetsen. Nee, wij kunnen als partners communiceren en heel moeilijke dingen zeggen. We kunnen zeggen van, oh, dat wanneer jij dat doet wel iets heel vervelends met mij. Op die manier dat leren uiten van, dat doet iets vervelends met mij en ik zal er graag samen met u aan werken, hè, dat ik dat vervelend gevoel niet meer heb. Wat zou jij daar kunnen in doen? Op die manier leren communiceren, dat is eigenlijk een heel andere invalshoek dan jij doet altijd dat en jij zegt altijd dat en jij geeft mij dat gevoel altijd.
En emoties proberen uit te schakelen ook,
ja,
dat soort communicatie.
Ja.
Anders kun je toch niet meer communiceren.
Ja, inderdaad.
Wat zijn zo de thema's tegenwoordig? Niet kunnen communiceren zal er wel één zijn, hè?
Wel, wat we net zeiden, is al een heel belangrijke: niet kunnen communiceren of niet willen communiceren of niet durven communiceren over bepaalde gevoelige zaken. Heel veel seksueel of aan seks gerelateerde thema's toch ook. Hè. Iets loopt al op een aantal jaar op een bepaalde manier en eigenlijk is een van beide partners daar niet echt happy mee, maar ze durven dat niet zeggen. Dat is toch wel een heel terugkomend thema. Of bijvoorbeeld weinig aandacht krijgen of weinig tijd.
Ik las onlangs ook in de krant bij gepensioneerden mannen die plots hele dagen thuis zitten.
En ineens en heel veel
vrouwen
tijd.
Vrouwen die dat vervelend vinden, daar gaan de relaties aan stuk.
Ja, want rollen veranderen, hè, dat is niet alleen pensionering, is echt een belangrijk life event, waar we dat zien. Maar bijvoorbeeld ook bij zwangerschap of een eerste baby, dat is ook een heel belangrijk life event waar de rollen veranderen. Hè. De partners zijn niet meer alleen partners, maar er is ineens ook nog een andere rol en er moet een nieuw evenwicht gezocht worden. En de tijd die er is, want er wordt niet ineens meer tijd gecreëerd, de tijd die er is, moet verdeeld worden over verschillende rollen en verschillende aspecten.
Ja.
En bijvoorbeeld in het ene geval ineens ook over een baby. Of bijvoorbeeld bij pensionering, ineens valt daar een grote factor weg. Iemand die misschien gewoon is van 10 uur per dag te werken, of misschien toch wel minstens 7 uur. Wat is het? 7:36? Ik weet niet. En ineens valt die tijd weg en moet die opgevuld worden door iets anders.
Wat niet simpel is.
Nee.
Ja. En verbouwingen waarschijnlijk.
Verbouwing, ja. Ja, we lachen daar heel veel mee. In de praktijk ook met koppels. Verbouwingen en een eerste kindje. Dat zijn zo
dat is ook niet simpel, hè?
Inderdaad, de relatie.
En verbouwingen en daarboven ook nog eens een eerste kind, wat vaak samengaat.
Ja, inderdaad. Ja, gezien leeftijd zijn dat zaken die zo vaak wat op dezelfde moment in je leven plaatsvinden. Dus begin maar je tijd te verdelen.
Sleur jij er de derde partij soms bij, de aannemer bijvoorbeeld?
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
Doe eens wat voort.
Breng mij niet op ideeën.
Het is toch soms zijn schuld of haar schuld?
Goh ja.
Als het niet vooruit gaat?
Nee, als het niet vooruit gaat. Maar misschien moeten ze dan ook weer positief proberen van de tijd die vrijkomt. Weer gebruik maken van iets fijn te doen. Of het een beetje avontuurlijk bekijken. Een beetje kamperen op hun bouwwerf. Ik weet het niet.
Dit was relatietherapie op de radio.
Ja. Nu, waar mensen samen zijn, wordt er gemenst. Hè? Dus ik denk dat je een koppel ook kunt vergelijken met een team. En het is duidelijk dat feedback geven een kunst is, maar ook feedback krijgen is een kunst.
Ja.
En alhoewel ik zelf geen relatietherapie heb gehad, moet ik er misschien toch wel vaak doen, ook in teams.
Op de werkvloer. Bij duizenden mensen dan, dat is nog moeilijker.
Ja, bij duizenden mensen, maar ook de mensen in het bedrijf, de mogelijkheid geven om daarover te leren, om coaching en mentoring en samenwerken in een team te leren. Dat is ook even belangrijk.
Zeg eens in procenten, hoeveel van de relaties, van de koppels die met problemen bij jou komen, komen weer goed? Hoeveel van die relaties komen weer goed?
Maar wat is goed natuurlijk?
Ja, dat ze verder door het leven gaan.
Dat ze samen verder... moet ik eventjes denken, maar ik denk toch wel een 7 à 8 op de 10 koppels. Ja,
voor zover jij er zicht op hebt.
Ja.
Wat is, je stelde zelf een hele goede vraag. Wat is goed?
Ja, wat is goed?
Een goede relatie.
Ja, inderdaad. Wat is een goede relatie? Dat is voor iedereen iets anders natuurlijk. Het is niet aan mij, nog aan iemand anders om in te gaan vullen wat een goede relatie is. Als het voor hen werkt, en soms denk ik ook van, daar zou ik nu niet tevreden mee zijn, denk ik dan wel eens als privépersoon, want je zit daar niet alleen als therapeut, je zit daar ook nog wel als persoon. Maar als het voor die twee mensen werkt, dan mag heel de wereld op zijn kop staan. Maakt niet uit, het werkt voor hen, dus het is, ja, is oké. Okay.
Ja, je zegt, daar zou ik niet tevreden mee zijn, maar veel mensen verwachten toch ook te veel.
Ja.
Dat is ook zo een van die clichés, maar het zal toch ook wel kloppen. Hè?
Ja, ja, een heel belangrijke wat wij doen, is ook met de mensen gaan kijken van hoe is uw kijk op relaties? Wat vind jij een goede relaties? Wat vind jij dat werkt? En ik stel hen ook altijd de vraag, vinden ze altijd een beetje een grappige, van noem mij alle twee een keer en je moet er even over nadenken en alle twee tezamen een koppel in je omgeving opnoemen dat je vindt, dat vind ik nu een goed koppel, die vind ik die het goed doen. En dan moeten ze zo alle twee een koppel opnoemen en evenzeer hè, ook een koppel waarvan ze vinden dat ze het niet goed doen. En dan hoor je zo van, vinden ze zo dezelfde mensen waar het werkt? Of vinden ze dezelfde mensen eigenlijk waar het niet goed werkt? Wat heb jij nodig? Wat is voor jou belangrijk? Hè? Wat wil jij vanaf nu gaan nu in je relatie inrichten? Omdat het voor u kan werken en blijven werken. En dan eigenlijk de beide partners gaan bevragen. En dan hoor je soms wel dat ze andere dingen nodig hebben. Nu geen probleem als je het weet van elkaar. Hè? Maar je moet het weten. En pas als je het weet, ga je rekening mee gaan houden van, oh ja. Maar wat u inderdaad net ook zegt, van, ik hoor het wel vaker van CEO's, van goh, eigenlijk niet alleen hè, partnerrelatietherapie, maar wat wij in de partnerrelatietherapie doen, kan je natuurlijk in alle relaties doortrekken. En ze zeggen mij dan wel eens, joh, ik ben ik hier op de vloer altijd een therapeut. Ik heb weer de dien moeten samenzetten om het uit te praten. En de dien zijn hier binnengevlogen op mijn bureau. En ik heb gedaan wat jij elke dag doet. En dan moeten we daar wel eens over lachen. Maar dat is ook effectief zo. En als we gaan kijken in onderzoek, en er is al heel veel onderzoek gedaan, en we vragen koppels die gelukkig zijn, wat zijn nu uw geheimen? En dan is dat ook wat jij net zei, dat teamwerk, die twee mensen, in dit geval in de partner, in de partnerrelatie, die twee mensen die als een geoliede en geëikte machine samenwerken en jaren kunnen samenwerken in een maatjes, in een kameraadschappelijk verband.
We zitten bij de maatjes, zou ik net zeggen.
Ja, mm-hmm. En dat is denk ik wat u dan ook wel ziet.
Kijk, we gaan positief eindigen.
Ja, zo, graag.
Ja, problemen zijn oplosbaar, bijna allemaal. Toch?
Ja.
7, 8 op de 10.
Ja, en als het niet op te lossen is, dan zit de kracht erin om dat ook te herkennen, duidelijk te maken en te erkennen en te zeggen van, goh, we zitten in een situatie, dit valt niet op te lossen, maar we gaan nu wel eigenlijk op een respectvolle, volwassen manier uit elkaar als partners, maar misschien kunnen we nog wel, weet ik veel, maatjes zijn of in veel gevallen wel nog samen ouders zijn.
Oké. Ja, ik voel me bijna alsof ik op een sofa zit. Oei. Het is een aangenaam gevoel.
Ja, oké.
Vanessa Weldermans, dankjewel.
Graag gedaan.